Goedemorgen. Iedereen de Bijbel bij zich? Oké, nou dan moet je aannemen dat ik het goed voorlees. Ik wil eerst met een paar teksten uit Handelingen lezen, Handelingen 1. En later nog iets uit het Oude Testament. Dus berg je Bijbel niet op. Handelingen 1. Handelingen 1, vers 6. Ik neem aan dat de meeste mensen dit verhaal wel kennen, maar het is toch goed om iedere keer de Bijbel als bewijs erbij te halen. Handelingen 1, vers 6, en ik heb vanmorgen de NBG-vertaling... NBG 51 vertaling, dus als u een andere Bijbel hebt, dan staat het ietsje anders soms. Maar daar staat, zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem, Jezus, en zeiden, Heer, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zei tot hen, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Na de opstanding van Jezus, dan vragen de discipelen, Heer, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Dan kun je afvragen, wat verwachten ze eigenlijk? Wat hopen ze? Jezus in de politiek? Eindelijk verlossing van de Romeinen? Nou, ik zou het ze gegund hebben. Herodes en Pilatus in de gevangenis? Minder belastingen natuurlijk. Dat zouden wij ook willen. Maar Jezus die zegt in Johannes 18... Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Zijn koninkrijk is zo anders als wat de discipelen denken. Het gaat helemaal niet over aardse politiek. Maar Jezus die wil zijn koningschap uitwerken in de hemel. In harten van mensen. En ja, dat zal ook gevolgen hebben op aarde natuurlijk. Dat zal ook gevolgen hebben in ons leven. En misschien zelfs in de politiek. Maar daar heb ik het vanmorgen niet over. Als ze dat zo vragen, die discipelen, van Heer, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Dan zegt Jezus niet, oh wat een domme vraag. Nee, dan gebruikt Jezus dat, dan gaat hij daarop in en dan zegt hij, je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En dan zul je mijn getuige zijn. Te beginnen in Jeruzalem en uiteindelijk tot aan de uiterste van de aarde. Het evangelie moet namelijk verder dan Jeruzalem. Verder dan ook deze gemeente. Iedereen op de wereld moet dat evangelie van Jezus horen. Jezus die zei in Matthäus 24 vers 14, dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En alle mensen zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Ik denk dat de Heer Jezus in die 40 dagen na zijn opstanding, dat hij heel veel gesproken heeft met zijn discipelen over zijn koningschap. Over het plan van God met mensen. over de grote opdracht om dat evangelie over de hele wereld bekend te maken. Maar dan kun je afvragen, ja, Jezus heeft daarover gepraat, maar waren die discipelen er klaar voor? Want het zou zo anders gaan als dat zij dachten. We hadden nog geen idee van die hemelvaart, hè, dat hebben we net van de week gehad. Wel leuk als je dan vraagt, hemelvaartsdag, wat betekent dat voor je? Ja, dagje vrij, dat vind ik ook altijd fijn. Ik had de dag daarna ook nog vrij. Maar de discipelen, die hadden dat nog niet allemaal in hun hoofd als het ware. Ze hadden geen idee van die hemelvaart. Maar Jezus die had eerst wel gezegd, van als ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Jullie hebben de trooster nodig. Dat hebben jullie eerst nodig, de doop met de Heilige Geest. En ik geloof dat geldt ook voor nu. Eerst moet er iets gebeuren voordat het koningschap van Jezus in ons leven openbaar kan worden. Daar gaat iets aan vooraf en dat is de doop in de Heilige Geest. Voordat ook die discipelen die grote opdracht aankunnen, moeten ze eerst gedoopt worden in de Heilige Geest. Daarom zegt Jezus, een stukje wat we hebben gelezen, je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Wanneer komt de Heilige Geest over je, in je? Als je gedoopt wordt in de Heilige Geest. Sommige christenen die geloven dat je meteen bij je bekering gedoopt wordt met de Heilige Geest. En ik geloof dat inderdaad dat de Heilige Geest op zoek is naar de mens. En het is een prachtig gebeuren als een mens zich bekeert. En ik geloof dan is er feest in de hemel. Maar ik geloof als je gelooft dat je automatisch vervuld bent met de Heilige Geest bij je bekering, dan gaat die bewuste doop met de Heilige Geest, die gaat aan je voorbij. En ik geloof ook niet dat dat bijbels is, dat het zo automatisch gaat. Ging ook bij Jezus niet zo. He, Jezus die was al jaren bezig met de dingen van de Vader. He, van jongs af aan. Maar pas na zijn waterdoop wordt hij gedoopt met Heilige Geest. Beide zijn nodig. Doop in water, doop in Heilige Geest. En dan kan Jezus, ook Jezus, kan dan zijn bediening starten. Even naar Paulus toe. Paulus die ontmoet christenen in Efeze die wel bekeerd zijn, maar nog niet gedoopt zijn in Heilige Geest. We hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is, zeggen ze. Handelingen 19. En dat kan dus. Dat je bekeerd bent, dat je gedoopt bent in water en toch niet gedoopt bent met de Heilige Geest. En misschien is dat bij jou ook zo. Misschien heb je er wel om gebeden, maar dat je toch niet zo ervaren hebt. Ik geloof, de doop in de Heilige Geest is niet iets automatisch en iets vaags. Nee, je mag je daar bewust naar uitstrekken. Heer, wilt u het me geven? Je mag je hart daarvoor openen. Dat deed Jezus ook daar in die Jordaan. En ik geloof, die doop in de Heilige Geest is niet zoiets van, ja, ik denk het wel, maar ik weet het eigenlijk niet zo. Nee, ik geloof dat die doop in de Heilige Geest, dat is iets merkbaars. Dat weet je, dat ervaar je, dat beleef je. Ja, de ene keer meer, de andere keer minder, maar die basis in je leven mag er zijn. En wat doet de Heilige Geest? Nou, die wil je verstand openen. Die wil je verstand openen voor de dingen van God. Voor de onzienlijke wereld, die er wel degelijk is. Die wil je richten op Jezus, op de woorden van Jezus. En dat was ook nodig voor de discipelen. Maar ook voor ons. Kijk, als je je bekeerd hebt tot Jezus, dan ben je gered. Halleluja, dat is fijn. Ieder die in hem gelooft, gaat niet verloren, maar die heeft eeuwig leven. Dat staat gewoon als een huis. Johannes 3, vers 16. Dat kan je de hele Bijbel vergeten, dat is de tekst die je moet weten. Maar ik geloof dat er naast die bekering nog veel meer is. Dat het plan van God nog veel verder gaat. En na de doop in de Heilige Geest op de Pinksterdag, dan zie je ook dat de Heilige Geest het verstand van Petrus, die apostel, zo opent. Zijn geestelijke ogen gaan open. En dan zegt hij, dit is het waarvan de profeet Joël al sprak. Dan lees ik het even voor uit Handelingen 2, 17. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Petrus, die wordt geleid door de Heilige Geest, en die spreekt hier over de grote dag van de Heer. Hij was notabene één van de discipelen die had gevraagd, wanneer komt dat herstel van uw koninkrijk? In Handelingen 1, wat we net gelezen hadden. Maar na die doop met de Heilige Geest is Petrus veranderd. Door Gods geest. En door Gods geest krijgt hij zicht op die dag van de Heer. Ja, en er zal nog een hele ontwikkeling zijn die nodig is voordat die dag van de Heer aanbreekt. En de Heilige Geest laat hem dat zien. Dat het nodig is dat mensen eerst veranderen in hun hart. En dan zie je bij zo'n man als Petrus dat de Heilige Geest hem schriftgedeelte te binnen brengt die hij zelf misschien nog nooit begrepen had. En de Heilige Geest die overtuigt op die dag 3000 mensen in hun hart. Er komen 3000 tot bekering, 3000 mannen en vast wel meer vrouwen zelfs. Mannen hebben daar meer moeite mee. Maar Petrus, ja, dat is meestal zo. Petrus die had gevraagd, Heer, wanneer herstelt gij het koninkrijk? Wanneer doet u dat? Dat was nog voor de doop in de Heilige Geest. En op die Pinksterdag, dan haalt Petrus de profeet Joël aan, waar staat, jullie zullen profeteren. Jullie zullen dromen. Jullie zullen gezichten zien. Als het ware, dat is het thema van vanochtend, jullie mogen het doen. Jullie worden in dat herstel ingeschakeld. Jullie mogen meewerken aan die grote dag van de Heer. Wij mogen het aanbreken daarvan bespoedigen. 2 Petrus 3 vers 12. Fantastische tekst. Kijk, onze verwachting is vaak dat de Heer het allemaal moet doen. En dat is ook zo. De Heer doet het ook door ons heen. Maar, en ons gebed is ook vaak, Heer, wilt u een fijne dienst geven vanochtend? En dat gaat de Heer ook doen. Maar wij hebben een motto in onze gemeente. Jezus wil door ons heen elk mens tot zijn discipel maken. Ik heb het hier vast wel eens een keer gezegd. Jezus wil door ons heen elk mens tot zijn discipel maken. Dat gebeurt niet los van ons. Maar daar wil hij ons voor gebruiken. Daar wil hij ons voor inzetten. Daar nodigt hij ons voor uit van, doe je mee daarin? Nou, dit was deel 1. Ik wil graag nu naar het Oude Testament toe. Naar een voorbeeld uit het Oude Testament. En dan wil ik iets lezen uit Richteren. Richteren 6. Als je dat ook wil opzoeken. Richteren 6. Het begint niet zo geweldig, maar Richteren 6 vers 1. Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heeren. Daarom gaf de Heer hen over in de macht van Midian gedurende 7 jaar, waarin Midian de overhand had over Israël. Uit vrees voor Midian richtten de Israëlieten voor zich de schuilplaatsen in die in het gebergte liggen, de holen en burchten. Wanneer Israël gezaaid had, kwamen Midian, Amalek en de stammen van het oosten opdagen en trokken tegen hen op, sloegen hun kamp op in het gebied en vernielden het veldgewas tot bij Gaza. En ze lieten geen leeftocht over voor in Israël, geen schaap, geen rund of ezel. Want zij trokken op met kudden en tenten en ze kwamen talrijk als sprinkhanen. Ze waren niet te tellen, zij nog hun kamelen, en zij kwamen het land verwoesten, zodat Israël zeer verarmde door toedoen van de Midianieten. En toen riepen de Israëlieten tot de Heer. Denk je eindelijk. Toen nu de Israëlieten tot de Heer riepen vanwege de Midianieten, zond de Heer een profeet tot de Israëlieten, die tot hen zei, zo zegt de Heer, de God van Israël, ik heb u uit Egypte gevoerd en uit het diensthuis geleid. Ik heb u verlost uit de macht der Egyptenaren en uit de macht van alle die u verdrukten. Ik heb hen voor u uit weggedreven en hun land aan u gegeven. En ik heb tot u gezegd, ik ben de Heer uw God, eert dan niet de goden van de Amorieten. In wier land gij woont. Maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Toen kwam de engel des Heeren en zette zich neer onder de terebint te Ofra, eigendom van de Abizriet Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen, om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. De engel des Heeren verscheen hem en zei tot hem, de Heer is met u, gij dappere held. Maar Gideon zei tot hem, och mijn Heer, indien de Heer met ons is, waarom is dit alles dan ons overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, als zij zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midian. Toen wendde de Heer zich tot hem en zeide, ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Ik zend u immers. Tot zover. Nou, we denken van ja, wat heeft dit stukje van Gideon nou te maken met de kracht van de Heilige Geest, waar ik het daarnet over had. Kijk, Gideon leefde in het oude verbond, waarin er een bedekking over de mensen lag. De bedekking van de zondeschuld. Die was nog niet weggenomen, staat er in 2 Korinthe 3. De Heilige Geest werkt wel, maar de vervulling met de Heilige Geest, waar Jezus over spreekt, die was er nog niet. Die kwam pas met de Pinksterdag. Wat een genade dat wij in deze tijd mogen leven waarin de Heilige Geest uitgestort is. Dat Gods Geest niet af en toe eens even langskomt, maar dat hij in ons hart woont. En dat hij ons hart verandert. Toch, ik geloof ook in die tijd van Gideon, dat Gods geest ook door Gideon heen werkt. Ja, beperkt. Ten dele. Maar wat kan de Heilige Geest al zoveel doen door één man? En hoeveel te meer vandaag? Hoeveel zitten er hier? Allemaal mannen, vrouwen, gedoopt met Gods geest. Vandaag wil de Heer ook door ons heen werken, door zijn geest. Zodat we een getuigenis zijn van zijn liefde, van zijn waarheid. De Heilige Geest is niet langer buiten ons, dat je hoopt dat je net in de buurt bent. Maar de Heilige Geest is in ons. En die mag innig verbonden zijn met onze geest. Niet af en toe, maar permanent, blijvend, steeds intenser. Ik ga weer even naar Gideon toe. Wat is de situatie? We hebben het gelezen. Israël wordt zwaar verdrukt door de Midianieten. Het is geen pretje. Maar het is ook even goed om te weten waarom dat zo was. Want er staat, de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren. En de vader van Gideon, moeilijke naam, die sla ik even open. Maar die vader die gaf een heel slecht voorbeeld. Hij heeft een altaar van Baal in zijn tuin opgericht. Die zal zijn vader hebben. Israël is ongehoorzaam geworden en is de afgoden gaan dienen. En daardoor zijn ze buiten de bescherming van God terechtgekomen. En zo kan zo'n vijand Midian, kan dat volk Israël overheersen. Het was 7 jaar lang. Het is gewoon crisis. In het zichtbare, ze waren verarmd, maar ook in hun geloofsleven. Want wie dient God nog in die tijd? Het lijkt wel een beetje op onze tijd. Hè? Dan kun je ook afvragen, wie dient God nou eigenlijk nog? De Israëlieten zijn bang. Ze zijn verzwakt. Ze zoeken schuilplaatsen in de bergen. Ze zijn vluchteling in eigen land. En telkens komen Midian en ook nog andere volken. Die komen dan binnen om de oogst te roven. En het resultaat is, er blijft niets over om van te leven. De vijand is als een zwerm sprinkhanen. Niet te tellen. Ze verwoesten het land en Israël vervalt tot bittere armoede. Zo werken de machten der duisternis vandaag de dag nog steeds. Ze zijn erop uit om het volk van God te beroven van hun kracht, van geestelijk voedsel. Ze willen je onder de maat houden, klein houden. Vooral niet te groot van jezelf denken. Geestelijke groei, daar hebben we het maar niet over. De duivel komt met zulke gedachten en die is een dief, een rover, zegt de Heer Jezus. Misschien lijkt de situatie van Israël wel een beetje op ons leven. Zoals Israël uit de slavernij van Egypte werd verlost, zo hebben wij ook ons bekeerd en werden we verlost van de zonde. Is dat zo? Ja. Zoals Israël door de Rode Zee ging, zo hebben wij, ik hoop iedereen, zich in water laten dopen als een getuigenis van je bekering. Zoals Israël uiteindelijk het beloofde land introk en genoot van de overvloed die daar was, zo mogen wij ook steeds meer ontdekken van de zegen van het leven met de Heer. Van de overvloed die dat allemaal met zich meebrengt. Zoals Israël, de machtige Kanaanitische stammen die daar ook nog zaten, overwon. Zo mogen wij de machten der duisternis in ons leven overwinnen in de naam van Jezus. En ervaren dat er steeds meer vrijheid in ons leven komt. En toch is er in de tijd van Gideon een grote crisis. Misschien herken je daar ook wel wat van in je eigen leven. Misschien ben je net als Israël op een gegeven moment gestopt met strijden. Ben je geestelijk gezien een beetje stil komen te staan. En dat duisternis, zonde, toch weer invloed heeft gekregen. Dat je moe bent. Dat je uitgeput bent. Zoiets van, weet je, laat maar even zitten. Nou, in deze belabberde situatie roept het volk tot God om hulp. En God die heeft beloofd, wanneer je tot mij om hulp roept, zal ik horen, want ik ben genadigd. Zo is God en zo blijft God. Ondanks dat ze zelf hun verantwoordelijkheid natuurlijk hebben voor de zonde. Want ze hadden afgoden gediend. Dat was niet goed. Maar God is genadig en hij stuurt eerst een profeet. En die is heel duidelijk, die zegt duidelijk wat ze fout hebben gedaan. Gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. En ook al roep je in je nood tot God, dat is goed. Maar je moet wel stoppen met zondigen. Je moet de afgoden uit je leven wegdoen. En je moet weer gaan luisteren naar God. Anders kun je wel blijven roepen tot God. Blijven roepen totdat je een ons weegt. Maar het is belangrijk om te breken met zonde. En natuurlijk naar God toe te gaan. Kom ik weer bij Gideon uit. Wat doet Gideon? Gideon die is aan het tarwedossen in een wijnpers. Een kuip. In het verborgene. In feite leeft hij onder de maat op een afgelegen plekje. Zit hij een beetje tarwe te dossen. Waar is God? Waar is de verlossing die God heeft gegeven uit de macht van de Egyptenaren? Wat is er overgebleven van de belofte van een land dat overvloeide van melk en honing? Ze had het eerst ervaren. En zo kun je ook denken over jezelf, over de gemeente. Misschien riep Gideon ook tot God om hulp. God, waar bent u? Misschien dacht hij ook, Heer, wanneer herstelt u het koningschap over ons land? Heer, wanneer doet u nou eens een keer wat? Hij zal het misschien iets eerbiediger gezegd hebben. En hoe zit dat bij mij? Ben ik vol van de kracht van de Heilige Geest? Komt Gods doel in mij tevoorschijn? Of voel ik me ook krachteloos en eenzaam? Net als Gideon, ben ik wat aan het knoeien in die wijnpers? Roep ik ook tot God, God, wanneer doet u nou eens een keertje wat? Help! Is daar ook een zeker verwijt naar God? Van ja, ik merk ook niet veel van uw kant. Ervaar ik machtige vijanden in mijn leven die mij telkens beroven en onderdrukken? Weet je wat ik zo bijzonder vind? Dat God niet zegt van Gideon, Gideon, jij zit ook helemaal fout. Nee. God die komt Gideon tegemoet. God stuurt een engel en die zegt, de Heer is met u, gij dappere held. Geweldig. Zo bemoedigend als God je aanspreekt. God die zegt drie dingen. En daar wil ik nog even wat over zeggen. God zegt allereerst iets over zijn situatie. En die zegt, besef, de Heer is met je. Dat is nummer één. Dat geldt ook voor ons. De Heer is met je. God zegt ook iets over zijn persoon. Hij zegt, ik vind jou een dappere held. Zegt hij ook tegen ons, hè? Dappere helden. En hij zegt tot slot iets over een opdracht. Hij zegt, ga aan de gang. Dus eigenlijk heel simpele dingen. De Heer is met je. Ik vind jou een held. En het is nodig dat je aan de gang gaat. Je engel zegt, de Heer is met je. Ervaart Gideon dat? Nou, ik denk het dus niet. Ja? Hij voelde zich in de steek gelaten. Hij voelde zich alleen. En daarom zegt hij, och, mijn Heer, indien de Heer met ons is, waarom is dit alles ons overkomen? He, je hoort het jammeren erin. Waar zijn dan al zijn wonderen waarvan onze vaderen ons vertelden? Als ze zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midian. Ligt aan God. Ja, dat is wat hij zegt. Wat een teleurstelling klinkt daarin door. Twijfel en ook een beetje verwijt. Ja, het ligt toch wel een beetje aan God. Hè? Die heeft ons in de steek gelaten. En die verhalen van vroeger, ja, die zijn mooi hoor. Zijn aardig. Maar waar is God nu, vandaag? Feit is toch dat we zijn overgeleverd aan de Midianieten. Komen iedere keer terug. Gideon is totaal geobsedeerd door de vijand, door de situatie. En zo werkt de duivel. Die richt je op het hier en het nu, op het zichtbare, op de feiten. Op je onvermogens. Zie je wel, je stelt ook eigenlijk helemaal niks voor, hè? Ja, je kunt een beetje in die wijnbak rondlopen. Maar wat zegt God dan? Die zegt, de Heer is met je. Yahweh. Wiens naam betekent, ik ben die ik ben. De onveranderlijke. Diezelfde God die jullie uit Egypte heeft bevrijd. En die jullie in het beloofde land heeft gebracht. Die God mag het uitgangspunt zijn van jouw leven. Als dat besef diep in je doordringt, van de Heer is met je, nou dan ga je die feiten, die situatie, die omstandigheden, die ga je anders bekijken, anders beleven. Wat denkt Gideon over zichzelf? Als je het hem gevraagd had, dan had hij misschien een beetje verontschuldigend gezegd, ach, ja, je kent het wel, hè? Een beetje wat rondtobben in die wijnpers, een beetje niet te veel opvallen, hè? Straks zien ze het nog, een beetje eenzaam, een beetje teleurgesteld in mijn geloof, ja, wat stelde het ook eigenlijk voor, hè? Wat hebben al die jaren vol evangelie nou gebracht? Ik denk dat hij diep in zijn hart zich een lafaard voelde. Een verliezer. Misschien was hij ook wel een beetje boos op God. Tja, hè? Er is ook niks gebeurd. En dat is de visie van de duivel over ons. Je bent eigenlijk niks. Verstop je maar. Je bent een lafaard. Een loser. Kracht van de Heilige Geest? Nou, misschien vroeger wel, maar nu niet meer. Spreken in tongen, profetie, dromen, gezichten, gaven. Deze dief, die duivel, die rooft de tarwe in je leven. En tarwe is beeld van het woord van God. En die rooft de wijn in je leven. Beeld van de Heilige Geest. Daar is die op uit. Maar wat Gideon nodig heeft, en wij ook hoor, ik ook, dat is de waarheid van God. Jezus zegt, de waarheid zal je vrijmaken. Hoe kijkt God naar mij? Dat ik een loser ben? Een lafaard? Wat zijn Gods gedachten over mij? Weet u, ik wil de vijand niet naspreken. Ik wil zijn vloek, zijn onheil, wil ik niet eens op mijn lippen nemen. Nee, wat zegt God over mij? Want ik geloof dat alleen Hij de waarheid over mijn leven kent. God zegt, dappere krijgsman. Dat is de visie van God over, over Gideon. En dat is ook de visie van God over ons, over mij. Hij weet welke mogelijkheden er nu al in ons zitten. Hij weet ook wat hij nog meer in ons kwijt wil. En natuurlijk weet God ook heel goed wat onze situatie is waar wij in leven vandaag de dag. Je vijanden, je zwaktes, dat weet God wel. Maar toch is dat niet de volledige waarheid. Want God die weet ook wat de doop in de Heilige Geest in jou kan teweegbrengen, kan veranderen. Hij weet ook wat er gaat gebeuren als Gods geest door ons heen gaat werken. God die weet wat er van je gaat worden. Een mens Gods die de volledige beschikking krijgt over al zijn vermogens, die vol is van de Heilige Geest. God gelooft in zijn plan en God gelooft in zijn mensen. God zegt tegen Gideon, ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Ik zend u immers, zegt hij nog eventjes achteraan. God gaat iets doen. Wat gaat hij dan doen? Gaat hij de situatie veranderen? Nee, hij begint met Gideon, met die ene man, daar in dat achterafje, hè, in die wijnpers. God die wil Gideon veranderen en die wil door hem heen zo'n heel volk Israël verlossen. Gideon die moet anders gaan denken over God en ook over zichzelf. Maar wat hij ook moet leren is niet alleen anders denken over God en zichzelf, maar hij moet ook zelf in actie komen. Hij moet geloof krijgen in wat God kan doen, in de kracht van God. God zegt, ga heen Gideon, verlos. Jij mag het doen. Ik zal die heel zachtjes gepiept hebben. Waarom mocht hij het doen? Omdat hij zo'n super christen was, omdat hij helemaal volmaakt was, dat hij in de kracht van God stond? Nee. Weet je waarom Gideon dat mocht gaan doen? Niet omdat hij zo'n geweldige krachtpatser was, of Simpson of zo. Nee, omdat God hem zond. Omdat God achter hem stond. Daarom mocht Gideon dat gaan doen. Zo zegt de Heer dat ook vandaag tegen ons. Ga aan de slag met mijn kracht. Zoek naar bevrijding in je eigen leven. Gebruik de gaven van de Heilige Geest, zodat Jezus koning wordt in elke uithoek, als het ware, van je leven. Bevrijding van je vijanden zijn twee dingen. Dat is allereerst wat jij mag doen in de kracht van God, in de naam van Jezus. Dat is de ene kant, is wat jij mag doen. En aan de andere kant is het wat hij doet door jouw zwakte heen. In innige samenwerking. Het is jij en hij. God die verlangt ernaar om het samen met ons te doen. En die verlangt ernaar dat je meedoet, dat je meegaat, dat je meewerkt in Gods plan. Daarom heeft hij ook die doop met de Heilige Geest gegeven. Toch, Gideon die blijft onzeker. Hij heeft een behoefte aan een teken. Heel menselijk. U kent dat verhaal misschien wel met die vacht die hij dan buiten legt. En later gebeurt dat ook op die Pinksterdag. We hebben daar ook in Handelingen al iets van gezien. Of niet gelezen, maar u kent het wel. Bij de uitstorting van de Heilige Geest. Geweldige windvlaag. Tongen als van vuur. God die gebruikt tekenen als bemoediging. Niet dat je erop steunt, maar om je tegemoet te komen. om je moed te geven in je volgende geloofstappen. En tongentaal is ook zo'n teken. Dat is een gave van de Heilige Geest die God aan iedereen wil geven. Het vermogen om woorden te spreken die rechtstreeks geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. Woorden die vol van waarheid zijn en die je gedachten vernieuwen, helder maken. En gelukkig, als God dan tot Gideon heeft gesproken, dan blijft Gideon niet in dat depressieve klimaat. Hij blijft niet zitten, maar hij komt tot daden. Allereerst gaat hij die Baal in de tuin van zijn vader, dat altaar, dat gaat hij afbreken. Doet hij wel 's avonds, maar goed. Hij brengt een offer aan God. Hij breekt met alle zonden van het voorgeslacht. Hij gaat er niet in door. En daarna rekent Gideon af met de vijand. En zo komt er bevrijding voor het volk Israël. Dat kun je lezen in Richteren 6 tot 8. Moet nog maar eens vanmiddag eens even lezen. In hoofdstuk 6, vers 34 staat: toen vervulde de geest des Heren Gideon. Doordat hij zelf stappen zette in geloof, dan kan God nog een diepere vervulling geven met de Heilige Geest. Door zelf stappen in geloof te zetten, kan Gods Geest steeds krachtiger door ons heen werken. Dat geloof ik. En als Gideon dan op een gegeven moment de Midianieten aanvalt, dan roept hij uit voor de Heer en voor Gideon. Dan zie je, er is wat veranderd in Gideon. Van een loser, van een bangerik, is Gideon een mens geworden die zich bewust is van twee dingen. Van de kracht van God en van hemzelf. Een gezond zelfbewustzijn. Ik mag het doen omdat ik gezonden ben door de levende God, aan wie alle macht en kracht is. Hij stelt God voorop in zijn leven. Daarom zegt hij voor de Heer en voor Gideon. Ja, als ik het op mezelf vertaal, dan zou het zijn voor de Heer en voor Ronald. Denk je, nou, dat is wel een beetje hoogmoedig, hè? Nee, dat klinkt goed. Ja, precies. Hij stelt God voorop in zijn leven. En weet u, ik zoek nou vanmorgen niet een soort pep talk, dat ik jullie met een pep talk allemaal enthousiast ga maken. Geen goedkope kreten of zoiets dergelijks. Wat ik zoek, ook voor mijn eigen leven, is werkelijke bevrijding en verandering van binnen. Ik mag zijn die ik ben, dankzij de Heer. Ik mag die held zijn, dankzij de Heer, dankzij de kracht van de Heilige Geest. Een held die leeft in volkomen afhankelijkheid van de kracht van de Heilige Geest. Een held die niet meer bang is voor tegenspraak, voor verguizing. Een held die weet wie hij is in Christus, voor de Heer en voor Gideon. Nou, een beetje afronden. Misschien hoor je mijn verhaal en denk je van, ja, het zal allemaal wel. He? Maar ik geloof dat de Heer vandaag nog steeds is op zoek is naar Gideons, naar zwakke mensen, naar teleurgestelde mensen, naar mensen die al zoveel in hun leven hebben meegemaakt, naar twijfelaars, mensen die het niet zo breed hebben. Maar juist die mensen, daar is de Heer voor gekomen, om die te vervullen met zijn Heilige Geest. Om mensen te verlossen en steeds verder te verlossen. Zodat je tot grote daden voor de Heer kunt komen. Jonge mensen, oude mensen, mensen met al een heel verhaal. Paulus die zegt in Filippenzen 4 vers 13, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ook zo'n simpele uitspraak. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Hij kan alle omstandigheden aan. Want je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Kracht van boven, van omhoog. En vanmorgen zegt de Heer ook tegen ons: de Heer is met jullie, dappere helden. Ik ben met jullie. Ik zend jullie immers. En dan gaat het erom, hoe reageren wij daarop? Neem je die uitnodiging van de Heer aan? Neem je zijn belijdenis, zijn woorden in jouw mond en proef je dat zo eens? Hoe smaakt dat? Hoe smaakt dat als ik het zelf zeg? Durf je vanmiddag in je kamer de Bijbel opnieuw eens te openen bij dit verhaal? En het dan eens hardop tegen jezelf te zeggen van: de Heer is met mij. Dappere held. Dat klinkt. Ga het maar eens proberen. Beleid het maar met je mond. Maak er maar een liedje van. Ik ben met je en ik zend je. Pak je die woorden van God met beide handen aan en zeg je: Heer, ik vind het best wel spannend. Maar wilt u mij helpen om dat met mijn tong en met mijn mond, om dat gewoon te leren, om die woorden uit te spreken? Zodat je ook overwinnen zult over de Midianieten die in ons leven nog een woordje willen meespreken. Ik wil afsluiten met de oproep uit Hebreeën 12. Laten wij afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. De schande niet achtende. En nu gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig je aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. De Heer is met jullie, dappere helden, want hij stuurt je en hij is met je. Ik hoop dat je er wat mee kunt met die uitnodiging. Heer Jezus, ik dank u dat u ons de Vader geopenbaard hebt als een enkel goede God die vol liefde is en die ons tegemoet wil komen in onze moeilijke situaties, die nooit verwijt, maar die er altijd op uit is om ons op onze voeten te zetten. Wat kostelijk is het, Heer, om zo'n God te leren kennen. En ik bid u ook, zo als we hier zijn, met elk ons eigen verhaal en met onze eigen teleurstellingen, met de tegenslagen. Heer, dat u ons helpt om deze woorden van u, die u tegen Gideon zei, om die ook van op onszelf te betrekken. Heer, wilt u ons helpen dat als wij het uitspreken, misschien zachtjes, Heer, dat het onze geest zal verlichten. Heer, dat het ons zal bemoedigen, dat het ons zal helpen om te gaan staan, om niet depressief of teleurgesteld te blijven zitten. Heer, maar om uw weg te gaan. En Heer, ik geloof dat u dat allemaal wilt doen, dat u ons nabij wilt zijn. Ook het verdere van deze dag en van deze week en van de tijd die voor ons ligt. Heer, dat uw geest ons wil vervullen nog veel meer. Dank u, Heer, voor uw genade en voor uw overvloed. Amen.